Our valued guests, do take special care to supervise your children.
Het is weer ochtend in Pretparkland.
Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en Dennis Jans en ik zijn vandaag in Plopsaland de Pannen. Goedenavond, Dennis.
Klein beetje tegen mijn gewoonte in, Erwin, maar goedenavond.
Goedenavond. We zijn hier in Plopsaland. We hebben net een buffetje gedaan in het hotel. We hebben de hele dag in Plopsaland doorgebracht. We zijn uitgenodigd op Plopsaland voor de grand opening van Plopsaland 2.0. We gaan daar een beetje over vertellen, maar we gaan vooral vertellen over die dark ride die ze vorig jaar hebben geopend hier op reis met Pumba.
Ja, een dark ride die in België opent. Wanneer is de laatste keer dat we dat gehoord hebben?
Wel, het laatste jaar valt het nu uiteindelijk nog mee. Er is niet zo heel erg lang geleden een dark ride geopend in het Legoland Discovery Center in Brussel. Het al jaar daarvoor is er eentje geopend in Plopsa Station, toen Comic Book Station. Kort daarvoor Popcorn Revenge in Walibi Belgium. Dus we hebben in de afgelopen 10 jaar toch een viertal dark rides toe kunnen voegen. Maar er zijn er eigenlijk maar 7 in België. Dus die Boomba in Plopsaland samen met Bos van Plop. Dus die Imagination Express in Legoland Discovery Center in Brussel. Popcorn Revenge in Tutankhamen in Walibi, El Paso in Bobbejaanland en dat Smurfenavontuur in Plopsa Station. Dat Smurfenavontuur en die Imagination Express, dat zijn wel hele kleinschalige dark rides. Die andere 5, daar zitten een aantal serieus uit de kluiten gewassen dingen bij. Ik reken daar op reis met Boomba graag bij.
Want we gaan het er zo meteen uitgebreid meer over hebben, ongetwijfeld. Maar het is eigenlijk wel een dark ride, ondanks dat die niet echt voor ons bedoeld is, mogen we toch wel zeggen. Ik denk wel echt dat dit een heel erg leuke, charmante, kleine, toffe dark ride is, die wel een volwardige pretparkattractie is.
Ja,
het is
absoluut,
echt geen klein dingetje in de Discovery Center.
Nee, het is een peuterattractie. Laten we zeggen, de core audience is kinderen van 1 tot 3 jaar en hun ouders. En als je dat een beetje gaat oprekken, kan dat wel 4, 5, 6, 7 jaar zijn. Maar het moment waarop je dit heel erg kinderlijk gaat vinden, gaat al heel snel aankomen in het leven van een mens, denk ik. Ik ben een heel serieuze dark ride liefhebber. Ik vind dat de beste attractie in pretparken. Een pretpark zonder dark rides is wat mij betreft geen echt goed, fijn pretpark. Dat is de core van de thema experience voor mij. En ik ben ook een echte dark ride puriste, voor alle duidelijkheid. Mijn persoonlijke definitie van een permanente dark ride, die is ontzettend streng. Voor Grok, 6 Zwanen, Villa Volta, Forbidden Caves, zelfs iets als Terra Magma, dat zijn voor mij geen dark rides. Ook Arthur in Europa Park of walkthroughs zijn dat niet. Een klassieke dark ride is iets, een paar scènes waar je langs gaat in een vervoermiddel en waarbij als het ware dat toch je langs die scènes de essentie uitmaakt van wat je daar meemaakt. En zo hebben we er denk ik 7 in België en ook niet zo heel erg gek veel meer in Nederland bijvoorbeeld.
Nee, ze beginnen de laatste jaren natuurlijk een beetje, nou, dat is niet alleen van de laatste jaren, ik moet dat eigenlijk anders zeggen. Dat is al van een heel aantal jaren dat echt die klassieke dark rides niet meer zo snel gebouwd worden. Zeker niet meer die echte classics, de Haunted Mansions en de Fata Morganas van deze wereld. Die periode leek toch voor een groot gedeelte afgesloten te zijn.
Er is aan de andere kant wel een soort van een revival bezig. Als je bijvoorbeeld ziet wat Europa Park gedaan heeft met terugbrengen van Piraten in Batavia. Maar als je bijvoorbeeld ziet wat Disney gedaan heeft met Ratatouille, zijn nu Frozen aan het bouwen bijvoorbeeld bij ons. Als je dan kijkt wat Efteling gedaan heeft met Symbolica. Er is echt een soort revival aan de gang, denk ik, in pretparkland. Ik denk dat het een behoorlijke periode pakweg tussen 2000 en 2015 niet echt een populaire beslissing was van een park om een dark ride te bouwen. Ik denk dat dat nu een beetje anders is.
Nou, het is wel een beetje aan het veranderen, dat is waar. En des te beter, want we houden ervan. En over dark rides gesproken, we hebben een park rondgelopen vandaag, waar nog een andere dark ride staat, waar we ook al een aantal jaren wat aanpassingen mee verwachten.
Inderdaad, nu, dat is inderdaad een attractie waar we al eens uitgebreid een aflevering op de pretparkant over gemaakt hebben. Daar gaan we het vooral niet te veel over hebben. Maar staat er inderdaad gewoon vlakbij, echt recht tegenover. En de reden waarom we het vandaag over op reis met Boomba zullen hebben, is natuurlijk dubbel. Aan de ene kant omdat het lang tijd werd om eens een aflevering over die attractie te maken. Die is uiteindelijk al sinds vorig jaar open. Maar er is ook een andere reden. We zijn vandaag uitgenodigd om hier de opening van Plopsaland 2.0 mee te komen maken. En als onderdeeltje van het programma dat ze hier voor pers en genoten hadden, dat was een soort van trackwalk, mag ik het niet noemen, want op de track mochten we niet wandelen, maar dus een wandeling door de scènes van Op reis met Pumba. We zijn daar net letterlijk gewoon langs alle figuren en scènes van Op reis met Pumba mogen wandelen.
Mm-hmm.
En hoe fun was dat.
Ja, hè? Want zelfs al is dit, ja, qua darkheid. Het is iets anders natuurlijk als je bijvoorbeeld door Pirates of the Caribbean zou mogen wonen. Want dat is een
bucketlist.
Ja, same voor mij hoor. Maar het is dus wat dat betreft wat simpeler. Hè? Ik bedoel, die attractie staat stil en je kunt er gewoon doorheen wandelen. Wat dat betreft, doe dit niet als je er zelf bent, voor alle duidelijkheid. Want,
ja, het was onder leiding van mensen van Plopsa.
Ja, ja. Maar dan nog steeds, het is erg leuk om gewoon eens op je dode gemak door scènes heen te wandelen waar je anders maar slechts 4 of 5 seconden doorheen rijdt. En om daar niet alleen te zien wat alle animatronics doen, waar de bewegingen zitten, maar ook hoe dat het licht begint te werken en welke effectjes dat je eigenlijk niet zo goed naar kijkt van hoe werken ze of hoe zijn ze gebouwd.
En ik vind voor mij als Dark Ride liefhebber, dat diept mijn respect voor Dark Rides uit. Dat is een ambacht, hè, zo'n Dark Ride maken. En je ziet als het ware het vele handenwerk, het vele mensenwerk dat in de bouw van zo'n scène is gekomen. En ik kan mij goed voorstellen dat men op het moment dat daar al de decorobjecten samenkwamen, dat niet zomaar is dat een bedrijf bij wijze van spreken alles afzet en neerzet en klaar is, Kees. Maar dat men echt heel zorgvuldig gaat kijken naar, alright, kan dat een beetje meer naar links? Moet het een beetje meer naar rechts? Waar moet de spot hier staan? Dan besef je dat er iemand scène voor scène, soms wekenlang is doorgegaan om de precieze, exacte locatie voor het beste effect te gaan creëren. En dat mensenwerk apprecieer ik bijzonder in een Dark Ride.
Mm-hmm. En ik noem mezelf toch wel een redelijk ondertussen Dark Ride kenner. Er zijn ongetwijfeld mensen die er duizenden malen meer hebben gedaan dan mij. Maar ik denk toch wel dat als ik door een gemiddelde Dark Ride heen ga, dat ik wat meer trucjes van de voor zie, bij wijze van spreken, dan een gemiddelde bezoek.
En hier zijn veel trucjes van de voor, trouwens.
Want ik was er dus doorheen aan het wandelen met jou en ik keek ze wat om me heen en ik kreeg een paar hints om te kijken van ook van de mensen van Plopsaland. En ik dacht echt wel van, wow, wat slim. Hier had ik echt nooit naar durven kijken.
Ja, het is zelfs voor ons, ik bedoel, het is een peuter- en kleuterattractie, yes. Maar voor Dark Ride liefhebbers is dit eigenlijk een onmisbare attractie in pretparkland.
En als we dan toch bezig zijn in ditzelfde park, staat nog een andere onmisbare attractie, die geweldige achtbaan die hier sinds een paar jaar staat.
The Ride to Happens hebben we ook met heel veel plezier. Ja. Kunnen we wat een monster trouwens.
Zalig.
Ja, die blijft zo goed. Waarom waren we hier vooral vandaag? Plopsland had ons uitgenodigd niet zozeer om naar die attractie te komen kijken van Boomba. Per se genodigden waren opgeroepen om hier langs te komen voor de heropening van Plopsland. Eigenlijk de opening van Plopsland 2.0. Iedereen weet wel dat Plopsland de afgelopen jaren in wat woelig vaarwater is terechtgekomen. De oud-directeurs die van de kerkhof is vorig jaar moeten opstappen. Dat heeft voor een hele herorganisatie van het bedrijf gezorgd. En vandaag presenteren ze officieel de grand opening van Plopsland 2.0. En dat komt met nieuwe logo's, met nieuwe bedrijfskledij, met een nieuwe directeur, met een nieuwe interne structuur, met heel veel veranderingen. Een nieuw elan waarmee Plopsland zich de komende maanden en jaren aan het publiek wil presenteren. En dat visitekaartje wilden ze ons laten zien.
Ja, want je moet dus die grand opening echt niet zien als een soort seizoensstart, ook al een beetje. Maar niet helemaal zoals Europa Park het doet. Maar dat ze ieder jaar alle fans en alle toevallige bezoekers voor die ingang laten verzamelen. Dat was het niet per se. Dit was naast de vele veranderingen die ongetwijfeld intern zijn geweest, de nieuwe personeelskledij zoals je het noemde, was dit ook een soort immaterieel iets. Hè. Dit was een imago, een nieuwe start die ze wilden doorgeven aan de bezoekers.
Juist.
En aan de buitenwereld. Na een jaar, denk ik, alleen maar in het defensief gezeten te hebben in de actualiteit, in het nieuws, wilden ze nu eens een keer zelf hun stappen naar buiten zetten om te zeggen van dit is waar Plopsa vanaf nu voor staat. En ik moet toegeven dat de mensen die we vandaag zijn tegengekomen, zowel mensen die we toch een beetje kennen of gewoon de gemiddelde medewerker van het park, de mensen waren opvallend content om er met een schone lijn opnieuw aan te kunnen beginnen.
Ja, absoluut. En ik vond het ook heel mooi symbolisch dat niet alleen de nieuwe directeur, Karel Leenaerts, de grote gouden sleutel om mocht draaien in het slot, maar dat ook was in aanwezigheid van de twee mannen achter Plopsaland, Hans Bourlon en Gert Verhulst, die waren ook aanwezig. En daarmee kreeg het geheel eigenlijk een soort van bijna officiële status. Van kijk, vanaf nu keken we weer voorwaarts en niet meer achterwaarts.
En vergeet meneer de burgemeester natuurlijk niet. Ook heel
de ceremoniemeester van het geheel. Absoluut.
Naast vele andere characters, hè, want die komen wel heel veel voor nu in alles wat Plopsa gaat doen.
Ik heb het idee dat dat eigenlijk de new way forward is voor Plopsaland. Dat ze meer dan ooit zijn gaan beseffen dat die figuren van Studio 100 echt hun USP zijn. Dat dat echt de reden is waarom mensen naar Plopsaland komen, waarom mensen van Plopsaland houden. En dat uiteraard attracties zijn ontzettend belangrijk, maar dat dit jaar in elk geval met een groot openingsspektakel, met heel veel figuren, elke dag het park gaat geopend worden, ook wordt afgesloten. Er is een nieuwe parade die elke dag door het park gaat rijden, waar opnieuw een heleboel figuren te zien zijn. Er zijn meer meet and greets dan ooit. Er is ook een entertainmentprogramma dat groter en diverser is dan ooit, met ook een nieuwe musical die deze zomer gaat draaien, Sneeuwwitje. En zelfs een revue met Gert Verhulst en James Cook. De nieuwe nadruk die Plopsaland wil gaan leggen is van, wij zijn het Disney van België, maar eigenlijk, we zijn het Disney van Europa. Hier vind je de originele Europese tekenfilm en poppenkarakters waar wij onbekend geworden zijn. En die gaan we uitspelen.
En je merkt ook wel dat ze een klein beetje aan het voorsorteren zijn op het feit dat, ja, er lopen natuurlijk heel veel gezinnen met kinderen vandaag de dag door dat park heen. Dat is normaal. En daarvoor hebben we karakters waaronder bijvoorbeeld Boomba, maar ook Heidi en Maya erbij, die de afgelopen jaren wat bekender zijn geworden. Maar tegelijkertijd, bijvoorbeeld bij de openingsshow die we vandaag hebben meegemaakt, stonden wel alle vier de hoofdkarakters uit Kabouter Plop. Welke driejarige kinderen kennen Kabouter Plop nog vaak?
Er waren zelfs meet and greets met Wizzy en Woppy vooral. Vandaag in het
jaren
park,
van de tv af. Dus wat dat betreft lijkt Plops ook wel een beetje voor te sorteren op het feit dat, ja, Plopsland de Pannen bestaat volgend jaar 25 jaar. Er is een hele generatie van kinderen, ja, die 25 jaar geleden kinderen waren en met dat park groot zijn geworden en ondertussen op zijn minst volwassen zijn geworden. Of misschien sommigen zelfs al langzamerhand aan eigen kinderen beginnen te denken. Voor wie al die oude karakters en figuren een vorm van nostalgie, een vorm van thuiskomen zijn geworden in dit park. En daar lijken ze ook wel een beetje mee bezig te zijn. Al was het maar omdat de muziek in die shows toch stiekem, het zijn kinderliedjes, maar ze zijn ook al wat gericht op de volwassenen.
Ja, het
zo,
ja, ja. Uitstekend gemixt trouwens, dat moet ik erbij zeggen. Het is de sfeer van Tomorrowland, maar dan op kindermaat hier. Hè?
Ja, ja, ze noemen het niet voor niks het Studio 100 Festival. Ja, de festival vibe zit er zeker in.
Niet alles is goed. Hè. Er is een parade met kiosken die door elektrische fietsen aangedreven door het park gaan. Parade is leuk gedaan, die kiosken zijn fantastisch mooi gemaakt, maar die ging zo snel. Ik denk dat in 40 seconden de volledige parade aan je passeerde. Dat moet trager, dat moet langzamer, er moet meer interactiviteit komen met die figuren, bij wijze van spreken. Maar dat zijn dingen waar Plopsland de komende weken en maanden aan gaat werken. Dat wordt beter, daar ben ik zeker van. Ik kan me niet voorstellen dat ze straks in augustus nog altijd deze Blink and You Miss It parade door het park zullen laten passeren.
Mm-hmm. En het was ook wel toch lichtelijk opvallend hoe dat showtje wat uiteindelijk op het dorp plein werd gegeven, zeer veel leek op de openingsshow die we in de ochtend hadden meegemaakt. Maar goed, dat gaat ook niet iedereen zien natuurlijk. En iedereen kon om 9:30 dat park binnengewandeld. En ook niet iedereen die dat doet, die komt om 4:00 naar die parade weer opnieuw kijken. Dus wat dat betreft, ja, dat is nu niet het ergste van het hele verhaal.
Nee. Maar dus 25 jaar Plopsland volgend jaar. Jij noemt de nostalgie. Ik heb het gevoel dat ze vooral gaan werken rond de erfenis, de heritage die ze hier de afgelopen 25 jaar hebben opgebouwd. En dat die front and center zal komen te staan in een nieuwe campagne. We weten, we hebben daar ook met Nens van Plopsland over gesproken, dat men nu achter de schermen al bezig is met allerlei ideeën voor wat er volgend jaar op komst is. Ik moet eerlijk zeggen, als pretparkliefhebber die heel graag mijlpalen op een of andere manier vereeuwigd ziet, moet ik eerlijk zeggen dat ik de dingen die ik tot nu toe heb opgevangen bijzonder fijn vind klinken. Dus ik kijk heel erg uit naar de manier waarop dat de komende maanden een vorm zal krijgen en volgend jaar tot uiting zal komen. Maar vooral duidelijkheid, volgend jaar is weliswaar de 25e verjaardag van Plopsland. Ook dit jaar vieren we verjaardag, hè?
Ongetwijfeld even van mij. Die van mij is in december.
Ja. Iedereen is jarig natuurlijk. Ongetwijfeld is een deel van onze luisteraars gewoon vandaag jarig. Hè. Dat moet ook wel.
Ook een interessante gedachte.
Ja, absoluut. Gelukkige verjaardag.
Ja, gelukkig. Iemand is jarig.
Ja, absoluut. Absoluut. Maar los er moeten 30 mensen jarig zijn. Als je ons luistercijfers deelt door 365, dan moeten we echt heel veel mensen hebben. Als toch een groot aantal mensen die gewoon vandaag jarig zijn.
Ja, gefeliciteerd.
Gefeliciteerd. Maar goed, wie mogen we ook feliciteren? Dat is Boomba.
Aha.
Ja, Boomba is exact 20 jaar geleden op tv gekomen. En eigenlijk is het zo dat Boomba, dat figuurtje, bedoeld voor peuters, kleuters, 1- tot 3-jarigen, dat die eigenlijk in de verf wordt gezet. Met name in de indoorparken, waar hij net iets prominenter is dan in Plopsaland. Wat ook ergens logisch is, omdat de gemiddelde leeftijd voor die indoorparken van Plopsaland ligt ook iets lager dan hier. Maar dus, ja, Boomba bestaat 20 jaar. En dat leek ons een mooie aanleiding om in deze aflevering, los van het feit dat we daarnet een hele fraaie wandeling in die attractie hebben gekregen, om eens die attractie in de kijker te zetten.
En voor de mensen die nog nooit op reis Reis met Boemba hebben gedaan, of er zelfs ook nog maar ooit foto's of video's van hebben gezien. Ik vond dit een beetje zo de mix van aan de ene kant Snorri-tour in Europa Park meets Carnaval Festival met een klein beetje, heel klein beetje It's a Small World vibes. Gooi dat in de blender, gooi daar Boemba bij en een beetje peper en zout erbij en dan krijg je ongeveer Op Reis met Boemba.
Ja, ik vind de vergelijking met Small World Carnaval Festival een beetje ver gezocht. Ik snap dat die vergelijking vaak gemaakt wordt omwille van het feit dat de doelgroep en de kleurigheid, de vrolijkheid daar gelijkaardig is, maar het is toch wezenlijk een heel andere dag uit eigenlijk. Ik zou bijna durven zeggen dat dit een high-tech, vele malen betere, maar in de core misschien nog het meest op sneeuwvlokje in Europa Park lijken de dark ride is.
Ja, snap ik ook wel. Ik zag het hier in dit geval vooral in het hele simpele trucje wat Carnaval Festival en It's a Small World en nog heel wat andere dark rides ook gebruiken in de muziek. Je hoort hier in de attractie de hele tijd de tonen van de melodie van Boomba. Mm. En die zijn
Ik kan het ding nu niet meer. We zijn daarnet een uur door die attractie gaan wandelen. Ik bedoel, ja. Ik ga hier vannacht van dromen.
Wat dat betreft is het toch maar goed dat we nog een pintje hebben gedronken in het buffet erna, want anders dan was het echt miserie geweest. Zwat, in ieder geval, je hoort die melodie de hele tijd. En in iedere scène zit er een variatie aan de hand van waar je bent. Ben je in de jungle, hoor je een jungle-achtig thema. Ben je in ruimte, hoor je een ruimte-achtig thema. Wat dat betreft
wel hetzelfde melodietje natuurlijk.
Ja, ja, hetzelfde melodietje.
Het grote circuslied van Boomba, zo. Ja. Dat is het.
En dat is dat simpele trucje wat ook in Carnaval Festival en in The Small World worden gebruikt. Namelijk heel simpel, als je dat melodietje aanhoudt en je speelt dezelfde melodie in een andere variatie, in iedere scène, op hetzelfde moment af, betekent dat dat je naadloos van muziek overgaat in iedere scène. En dat je dus eigenlijk geen zorgen hoeft te maken als je over wilt gaan van een jungle thema naar een space thema of whatever. Of in Carnaval Festival in verschillende landen thema's. Dat gaat naadloos omdat die melodie in elkaar overloopt. En dat simpele trucje hebben ze hier ook gebruikt.
Ja, misschien moeten we eens helemaal een paar stappen terug doen. Want er zijn ongetwijfeld mensen die die attractie niet gedaan hebben. Er zijn ongetwijfeld mensen die zeggen van, ik heb geen flauw idee wie of wat Boomba is. Waarom heb ik het al de hele tijd over een Boomba? Boomba is een circusclown in een gele jurk in een serie voor peuters. Daar komt het zo'n beetje op neer. En in augustus 2004 kwam hij voor het eerst op tv samen met zijn beste vriend Boomba Lou. En dat is ook een clown, maar dan in een rood jurkje. En daarnaast zijn er nog een keur van andere figuren die in elke aflevering weer hun opwachting maken. Harry het aapje, Kiko de kikker, Barry de leeuw, Kiwi de vogel, Tumbi de olifant, Poppa de aap en Babylou de baby. Je hoort al een beetje meteen aan de naam van al die figuren. Dit is de wereld van peuters en kleuters, voor alle duidelijkheid. Boomba is voor alle duidelijkheid niet bedacht door Studio 100. Het is op dit moment 100% eigendom van Studio 100. Het is bedacht door Jan Maillard. Bijna 25 jaar geleden intussen. Maillard heeft een zekere bekendheid hier in België en ook zijn familie. Omdat hij komt uit een familie van poppenspelers. Moeder Sus trok vroeger door Vlaanderen met poppentheater Inke Tinke. Broer Mark is de oprichter van poppentheater Froefroe. En broer Patrick, die een van de figuren is in het pak van Boomba, dat als je de tv-serie bekijkt, die stond aan de wieg van en geeft les aan de opleiding figuur- en poppentheater aan de Academie van Schone Kunsten in Lier. Dus met andere woorden, een behoorlijke pedigree die ze daar hebben. Jan en Mark zijn ook trouwens de mensen achter de befaamde Grote Boze Wolfshow, ook Catnet, de serie die top op de dag van vandaag nog regelmatig wordt heruitgezonden. En de Maillards maakten in het verleden ook poppen voor onder meer Carlos & Co. En niet onbelangrijk voor waar we hier vandaag zijn, het Liegebeest. Ken je het Liegebeest?
Niet meteen. Nee,
het Liegebeest, dat was een legendarische tv-poppenserie van Nele Verschel, trouwens uit de jaren 80, uitgezonden door de VRT, ook gemaakt door de VRT, over een groen, slangachtig wezen, moet ik eigenlijk beschrijven, die woonde in een middeleeuws kasteel op een regenboogeiland. En dat regenboogeiland, dat was een rots die door de lucht vloog. Dat Liegebeest, dat was een waanzinnig mooie, tot de verbeelding sprekende serie. Had iets raars, had iets beangstigend, had iets troostend, had iets humoristisch. En een hele generatie kinderen is erdoor gefascineerd en getraumatiseerd op de een of andere manier. Heeft verschillende jaren gedraaid en die serie was zo succesvol dat de familie Flori, zonen van Medipark, op een bepaald moment naar de VRT is gestapt en gevraagd heeft of ze Liegebeest als thema en figuur konden gebruiken voor een nieuwe Carioca speeltuin in het park, ongeveer op de plaats waar nu Ride to Happiness is. Dat betekende dus dat in de jaren 80 naast de grote mattenglijbaan, dat was een hele grote glijbaan waar je met een aantal mensen naast elkaar in matten van naar beneden kon glijden, wat ze nu hebben in Mayaland. Daarnaast was een soort van enorme spiraalglijbaan, althans voor de kleine Erwin die er toen was, was dat echt een enorme spiraalglijbaan. Met het gelaat van die groene slang, dus van het Liegebeest, daarnaast, dus je kleed dus in dat, ja, in dat slangenlichaam naar beneden. En bovenop stond dan die kop van dat liegebeest, dat torende boven dat hele Carioca speeltuingebied uit. En bij mij weten is dat de allereerste keer in de geschiedenis van Pretparkland, bij ons, dus in België, dat een tv-serie het IP leverde in een pretpark. Dus jarenlang torende dat liegebeest over de speeltuin van Meliepark uit. Maar goed, die Jan Maillard, die man van het Liegebeest, die man van Carlos & Co, die man van de Grote Boze Wolf Show, 25 jaar geleden bedacht hij een figuurtje. Hij vond dat zijn eigen kinderen, die waren ongeveer op dat moment de leeftijd, de Boomba-leeftijd, eigenlijk heel weinig dingen hadden op tv in Vlaanderen dat hen echt aansprak. Er was TikTok, ja, maar dat was een beetje verouderd aan het raken. Moet rekenen, TikTok bestond al sinds de jaren 80. We spreken nu pakweg 25 jaar geleden, dus begin de jaren 2000. En hij bedacht een figuurtje, een circusfiguurtje, circusclowntje voor peuters onder de naam Booba. Booba bleek uiteindelijk al geregistreerd te zijn ergens bij een Spaans bedrijf, dus hebben de naam later moeten veranderen naar Boomba. En hij ging als het ware met dat ideetje shoppen bij allerlei producenten en tv-zenders. Je moet weten dat lange tijd, en dat weten bezoekers van Plopsland, want daar staat een attractie van, de grote peuterseries voor kinderen, dat was TikTok. Heb je daar ooit naar gekeken?
Ik heb op dat moment naar heel veel Nederlandse tv gekeken, dus TikTok, dat heb ik gemist.
Ja, TikTok, dat was, daar zijn hele generaties mee opgegroeid in Vlaanderen. Dat is een iconische tv-serie voor kinderen, samen met een andere serie die er altijd vlak na kwam, dat was Plons de gekke kikker. Die is een beetje in de vergetelheid verdwenen, maar er is volgens mij geld te verdienen met het revival van Plons de gekke kikker, maar dat is een heel ander verhaal.
Ik denk ook trouwens dat ik voor beide series, als we het nu over hebben, zo TikTok als Boomba, ben ik net buiten het publiek gevallen. TikTok was ook al weg, denk ik, toen ik in die leeftijdscategorie zat en is nu weer teruggekomen. En ook weer in Plopsland en Pannen dus. En Boomba is net na die fase voor mij gekomen.
Wel, in die fase vond Jan Maillard, dus die poppenmaker, dat TikTok, daar waren zo'n pakweg 180 afleveringen van gemaakt. En die werden door de VRT elke dag opnieuw uitgezonden. Dat was zo'n cirkel, bij wijze van spreken. En elke aflevering kwam na 180 afleveringen weer terug. Maar hij vond wel dat de tand destijds niet fraai was voor TikTok. Je kon echt aan TikTok zien dat een oude serie aan het worden was. En hij zei van, eigenlijk, mijn eigen kleuters, mijn eigen putters die ik thuis heb lopen, die beginnen een beetje verveeld te worden van die TikTok. Er moet iets leukers zijn, er moet iets zijn dat hen meer kan boeien. En dus bedacht hij dat het leuker en moderner kon, hè, met een vaste serie kleurrijke figuren die dan een eigen taal moesten spreken, was zijn idee. Hij bedacht het Boombalees, zoals hij dat noemde, met begrippen als nonnie nonnie voor nee en missie moissie voor misselijk. Als je lang genoeg in de wachtrij staat, dan komt dat hele vocabulaire auditief op je af. En als je het geluk hebt om ooit na sluitingstijd door Boomba Circus te wandelen, zoals wij daarnet konden doen toen we die wandeling maakten, dan is zijn de stemmetjes van de Boomba-figuren die al die verschillende Boombalese woordjes door die hals schreeuwen, een van de meest akelige dingen die je kunt meemaken als je daar alleen in die hel aan het rondlopen bent.
Je noemt het nog geluk. Ik weet niet of dat zo zeer geluk is als je daar doorheen kunt wandelen. Hoor. Ik kan niet meer slapen.
Ja, je heeft heel goed naar TikTok zitten kijken, want je dacht van oké, TikTok heeft wel al die jaren zoveel succes gehad als om een reden natuurlijk. Hè. En je zegt van, een aantal elementen uit TikTok die wil ik ook in mijn serie steken. Zoals bijvoorbeeld het feit dat alle afleveringen ongeveer 4-5 minuten duren. Hij vond ook dat TikTok het ontzettend goed deed met geluidjes. Er kwamen heel veel opvallende en grappige geluidjes in. En dat moest dus ook in Boomba voorkomen. En wat hij ook aantrekkelijk vond, is dat in TikTok werden de animatiebeelden afgewisseld met beelden van live peuters en kleuters. En hij dacht van, ja, maar peuters zien heel graag andere peuters bezig. Maar in plaats van dat je ze in TikTok zag knutselen of spelen, zou hij van de peuters in de Boomba shorts een soort van circuspubliek maken. Dat veelkleurig applaudisseert op een soort tribune zou zitten. En als het ware de acties zou uitvoeren die als het ware de emotionele reacties waren die van het publiek, dus die peuter, verwacht werd.
Dus op dat moment kan me inbeelden een testaflevering en die probeert hij dan te verkopen aan, in die periode waarschijnlijk, de VRT?
Ja, absoluut. Hij ging naar de VRT. Maar zoals vaak het geval was, er was geen geld. Er was gewoon geen budget. Al hun producties waren bij de VRT vaak jaren van tevoren al gepland. Ze vonden een heel goed idee en ze zeiden van, kijk, we werken eigenlijk samen met Studio 100 voor een aantal dingen. Ga een keer naar de mensen van Studio 100, vertel hen over jouw ideeën en misschien zien zij daar wel brood in. En dus ging hij naar Studio 100 en daar werd Maillard met open armen ontvangen. Hè. Want eigenlijk als je kijkt wat ze op dat moment hadden van figuurtjes, naast Samson en Gert, naast Plop, naast Piet Piraat, een figuur voor die allerjongste doelgroep, die 1 tot 3, 4-jarigen, die had ze op dat moment eigenlijk nog niet in hun portfolio. En zo kwam Boomba bij Studio 100 terecht. De serie kwam in augustus 2004 op tv bij ons, op Catnet. Later dit jaar zal het dus 20 jaar geleden zijn. En die was werkelijk een enorm succes. En behalve in België en Nederland werd die intussen verkocht aan meer dan 50 landen in de wereld. Ik heb eventjes het persbericht rond Boomba erop nageslagen. Sinds 2004 werden meer dan 2 miljoen boeken en 10 miljoen andere producten van Boomba verkocht. Na de Teletubbies, herinner je de Teletubbies?
Oh ja, daar heb ik dus wel veel naar gekeken.
Is Boomba dus wereldwijd het grootste tv-succes voor de leeftijdscategorie 1 tot 3 jaar.
En dan ga je toch eigenlijk afvragen, dat ik kan me voorstellen dat onze vriend Jan, waar we het nu over hebben, destijds wel een goed bedrag voor Boomba gekregen gaat hebben.
Laat ik het zo zeggen, gaat het genoeg zijn? Ik hoop het in elk geval.
Dus, ja, want het potentieel wat Studio 100 en ook de Plopsa-parken uiteindelijk daaruit hebben gehaald, is immens.
Ja, 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 het is natuurlijk wel zo, je moet wel zeggen, van hij heeft het idee bedacht, dat is waar. Maar het is uiteindelijk Studio 100 die er het product van gemaakt heeft. Die er de series van gemaakt heeft. Dus ja, ik weet niet of hij er rijk van geworden is. Ik geloof dat ik in een interview met het Laatste Nieuws gelezen heb, dat hij in elk geval zonder veel problemen zijn 5 kinderen door de universiteit heeft kunnen krijgen. Dus ik vermoed wel dat het een lucratieve deal geweest zal zijn. Ja,
het is hem gegund als je zoveel Boomba-knuffels kunt doen verkopen. In
elk geval, op dit moment bestaan er dus al meer dan 300 afleveringen. En het coole is dat Studio 100 de voorzienigheid had om die echt letterlijk vanaf begin in high definition te filmen. Waardoor eigenlijk die serie, na 20 jaar, nog altijd zelfs de allereerste afleveringen haarscherp op tv zijn.
En wat ook wel tof is aan die serie, er komt eigenlijk amper iets van, ja, laten we zeggen, verstaanbare logische taal in voor. Hè? Dus dat maakt het ook makkelijk om aan al die landen te verkopen natuurlijk.
Ja, 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 dat Boomba Lees was absoluut een van de belangrijkste succesfactoren van de internationale reis van Boomba. Hè? Dat taaltje van Boomba was zo bedacht dat het niet als Nederlands klonk, of als Frans, of als Engels, of als Spaans. Maar voor de meer dan 200 woorden in dat Boomba Lees woordenboek werden uiteindelijk klanken uit allerlei talen bij elkaar gezet. En daardoor hoefde behalve een voice-over die serie niet nagesynchroniseerd te worden. En klonk dat Boomba Lees ook niet te veel als één taal. Dus het kon heel gemakkelijk geëxporteerd worden overal ter wereld.
En zelfs die voice-over had nu ook niet de meest ingewikkelde teksten. Hè? Dus dat was ook maar een middagje opnemen.
Dat is waar. Voor alle rechten, Boomba is geen pop. Hè? De Maillards, dat is een klant van poppenspelers. Maar Boomba zelf is geen pop. Het zijn poppen met acteurs. Hè? De bedenker Jan die speelde jarenlang Nanadou, de balletdansende beer. En zijn broer Patrick speelde samen met acteur Dirk Verbeek Boomba. Hè? De serie had wereldwijd een enorm succes. De enige kritiek dat hij ooit gehad heeft, was het feit dat er heel veel circusdieren in voorkwamen. Ook al zijn dat geen echte dieren, niet in alle landen vonden ze dat even goed kunnen dat dieren ingezet werden voor circuskunst. Je kunt je voorstellen bijvoorbeeld in landen als India, waar bijvoorbeeld de olifant een heilige status heeft, dat in die cultuur een beetje raar is om dan een olifant kunstjes te zien doen. En om die reden is het ook zo dat Studio 100 er bewust voor koos om dat aspect in latere afleveringen op de achtergrond te doen verdwijnen. En dat je ook zult zien dat in de dark ride die hier gebouwd is in Plopsland ook dat aspect duidelijk wat naar beneden gehaald is. Nu, dat is het verhaal van Boomba. Boomba was dus zo'n enorm succes. Dus het kon niet lang duren voor Boomba ook tevoorschijn zou komen in de parken zelf.
Uiteraard. En we hebben dat de afgelopen jaren gezien in heel wat verschillende vormen. In de indoorparken toch altijd wel met ergens een showtje van Boomba voor de allerkleinste. Speeltuin hebben we hier heel lang gehad natuurlijk in de pannen voordat dat Circus Boomba hier was.
Absoluut, absoluut. In 2005, dus een jaar nadat het op tv kwam, kwam er al een eigen show in het Kleintheater. Dat is het gebouwtje eigenlijk dat op de plaats stond waar nu het Boomba Circus is, wat vroeger Ara City was, de papegaaishow van Meliepark. Dat na een tijdje ook echt het Boomba Theater genoemd zou worden, omdat daar altijd de Boomba shows plaatsvonden. En die Boomba speeltuin achter het bos van Plop met een tiental kleine speeltuigen, waar je daarnet al aan verwees, die verscheen al in 2008. En 3 jaar later, in 2011, was het zo dat er al een podium bijgeplaatst werd waar dan Boomba en Boomba Loo meet and greets konden doen. In 2014 verhuisde Boomba van zijn kleine theatertje naar het Proximus Theater. Maar uiteraard de culminatie, het hoogtepunt, dat was vorig jaar in 2023 toen eigenlijk Boomba een eigen indoorgebied kreeg. En naast Maya het tweede grote indoorgebied van het park.
Ja, ja, en dat is eigenlijk die indoorgebieden, dat heeft Plopsa natuurlijk al meerdere keren gedaan. Maar met Boomba en enkel alleen Boomba, dat is nog niet eerder gebeurd. En ik moet wel zeggen, het staat die clown echt wonderwaarlijk wel. Hè? Het thema van het circus leent zich natuurlijk daar ook wel een beetje. Het is kleurrijk, het is sowieso indoor, dus je kunt dat gevoel van een tent een beetje creëren. Dus wat dat betreft past het natuurlijk ideaal daarbij. Hè?
Ja, 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 Boomba Circus. heeft heel veel varianten gehad. Heeft heel veel, er zijn, oorspronkelijk had het zelfs aan 2020 al moeten opengaan. Maar de toenmalig directeur, Steve van der Kerkhoff, verkoos om eigenlijk de bouw van de Ride to Happiness voor te nemen op die van Boomba Circus. Er is een ballenbad, heel centraal. Er is een klimtoren. Er is een crazy bus attractie van Zamperla. Er is een ballonnenmolen. Die ballonnenmolen, dat is een raar ding. Op zich is daar niks mis mee. Maar daar staat dus buiten Boomba Circus ook een ballonnenmolen. Daar staan dus letterlijk in dat park twee ballonnenmolens. Een grotere versie en een kleine versie. Op 10 meter van elkaar of iets dergelijks. Dat is een rare keuze. In een vroeg ontwerp zag je ook dat er eigenlijk een kinderachtbaan had moeten komen. Maar dat idee werd uiteindelijk geschrapt. Maar er was eigenlijk altijd van bij het begin het idee om een dark ride toe te voegen. Want vooral duidelijkheid, Bos van Plop was niet alleen de enige dark ride van Plopsland. Het was een van de populairste attracties van het park.
En een hele oude dark ride.
Een hele oude, ja.
Nu over het gebouw nog één ding, daar vergeet je wel nog iets. Want voor het bouwen van dat hele Circus Boomba hebben ze ook een oud gebouw afgebroken naast dat theater. Daar lag vroeger al een restaurant dat aansloot op dat kermisplein langs stond. Ja. En eigenlijk, het lijkt er een beetje op alsof de contouren van dat gebouw opnieuw zijn opgebouwd en zijn meegenomen in de structuur van het Circus Boomba van vandaag.
Ja, dat was een snackcorner, de Fred Croquet heette die. En die is nu vervangen door een echt heel fraai spiegelpaleis eigenlijk. Waar je dus gelijkaardige snacks kunt krijgen, maar nu met een Boomba-thema. Hè?
Nou, en meteen een van de twee ingangen van het hele gebouw. De andere die bevindt zich aan de kant van waar dus vroeger het theater was. Waar je langs die kant ook de speeltuin had. En naar binnen ging aan de kant dus van het Bos van Plop. En daar ga je naar binnen via de gift shop.
Ja. Ik heb in de vorige aflevering vanochtend in de pretpark al gezegd van, als je kijkt naar alle indoorhallen die Plopsland tot nu toe gebouwd heeft, vind ik persoonlijk Boomba Circus de minste. Uiteraard ook, het is bedoeld voor jonge kinderen, maar ook de manier waarop het dak is weggewerkt, de kleurstelling van de lichten, et cetera. Het is allemaal iets goedkoper, iets minder afgewerkt dan ik bij de andere indoorparken al gezien heb.
Wat natuurlijk ook wel misschien een beetje meekomt met het doelpubliek van die hele hal. Hè. Ja, het zijn echt de allerkleinste die daar gaan spelen. En ja, die zien kleuren in een ballenbak en die zijn content. Hè.
Het heeft volgens mij ook te maken met het feit dat eigenlijk in wezen, als je daar in die hal bent, hè, dan is die hal eigenlijk niet veel meer dan een soort van aankleding van de wachtruimte voor die attractie.
Ja, voor
je gaat in die hal voor op reis met Boomba. Dat is de essentie, dat is de hoofdreden waarom je naartoe gaat. En daar staat toevallig een ballenbad en daar staat toevallig een klimtoren. En er zijn een paar kleinere attracties, maar eigenlijk de hoofdreden waarom denk ik iedereen naartoe gaat. En, ik heb het nog niet vermeld, er staat ook een theatertje trouwens. Zo'n hoektheater, zoals je in heel veel indoorparken hebt, waar dan showtjes van uiteraard Boomba en zijn vriendjes plaatsvinden. Maar de essentie waarom je er naartoe gaat, dat is eigenlijk die dark ride. Hè. En ik wou dat men dat idee nog wat meer had doorgetrokken. En bijvoorbeeld de wachtrij niet helemaal achteraan tegen de attractie had geduurd, maar bijvoorbeeld doorheen het hele gebied had geïntegreerd, waardoor het wachten net iets aangenamer was, wat gevarieerder was, et cetera. En volgens mij met de manier waarop die hal gestructureerd is, had dat wel gekund. Maar ik zie het nog altijd als eigenlijk een dark ride met wat extra dingetjes in de wachterij.
Mm-hmm. En als je het dan hebt over wachten, dat is wel iets wat je voor deze attractie toch wel redelijk snel kunt gaan doen. Hè?
Ja. Ja. Het is eigenlijk, maar ik heb het al gezegd in een vorige aflevering, eigenlijk is het onbegrijpelijk dat een park met een dark ride met zo'n lage capaciteit als Bos van Plop ervoor gekozen heeft om nog een dark ride te plaatsen voor min of meer dezelfde doelgroep, een iets jongere doelgroep, met een nog een lagere capaciteit.
Ja, vooral ook omdat het is misschien een iets kleinere doelgroep, maar nog steeds wel de core audience voor een groot gedeelte van Plopsaland. Hè? Want heel vaak ga je natuurlijk ook niet hebben dat hier ouders lopen met alleen maar kinderen in dat leeftijdsbereik van Boomba. Je gaat daar ook tussen hebben die graag in het Bos van Plop gaan of die met Megamin die ook op de foto willen en zo'n peuter die erbij is. En ja, die gaan daar ook nog steeds met z'n allen in willen gaan. Hè? En ja, die bezoekers zijn eigenlijk nog niet het grootste probleem natuurlijk van die hele attractie. Dat zijn mensen gelijk wij eigenlijk, hè? Die daarin gaan stappen en maar met twee in een karretje kunnen gaan stappen van vier.
Ja, ik weet niet of dat waar is wat je nu zegt, want ik geloof dat het grote voordeel dat wij hebben is, wij kunnen wel wachten. Het is volgens mij een stuk moeilijker voor een kind van een jaar of drie of iets dergelijks om een half uur of een uur in een saaie heen- en weer wachtrij te staan dan voor ons. Wij weten van, god ja, we bijten eens op ons tanden, het komt wel weer goed. We hebben genoeg dingen om over te praten ondertussen. Zo is ook onze podcast ontstaan. Maar om met een kind van een jaar of drie in zo'n helse wachtrij te staan, dat is toch echt geen plezier. En letterlijk bij spreken, als je uitkomt en je zegt van, goh, wat gaan we eens doen? We gaan naar het Bos van Plop. Dan kom je in exact hetzelfde scenario terecht. Dus het is eigenlijk heel moeilijk te begrijpen dat ze dat gedaan hebben. Wat staat daar dus? Het is een attractie op reis met Boomba. En voor alle duidelijkheid, die naam die is wel heel goed gekozen, want je maakt denk ik een reis door en langs en over de wereld en zelfs ondergronds en bovengronds. Je reist niet alleen naar verschillende werelddelen, je gaat ook onder water, je gaat ook in de ruimte. Piet de Koning, de hoofdontwerper van Plopsaland, creatief mastermind achter eigenlijk zo'n beetje alle grootste en mooiste dat uit de Plopsa-schatkist is gekomen de afgelopen 25 jaar. Die zei van dat circusthema, we gaan dat niet doen. We gaan een reisthema doen, want dat circusthema dat is te klein, dat is te beperkt. Ik vond het te beperkt om een hele dag uit aan te koppelen. Dat zou te repetitief zijn, dat zou veel te veel hetzelfde zijn. En er werd ook wel een beetje gedacht aan die kritiek die circusdieren kregen in bepaalde landen. Met het oog op de toekomst. Wie weet hoe de gemoederen daar rond de komende jaren nog gaan veranderen. Misschien moeten we daar niet al te veel dieren in circuskunstjes gaan voorstellen. Is een reis door de wereld en daarbuiten een veiliger optie. En uiteindelijk kreeg Piet de Koning een mooi budget, 12,5 miljoen voor heel Boomba Circus, om aan de slag te gaan.
Ja, en daar is nu een dark ride gekomen, die toch al een aantal scènes is. Hoe lang zit je erin? Een minuutje of vier of zo, denk ik toch?
Denk 4,5 minuten inderdaad. Ja, absoluut. Ja. En je rijdt dus in een, het is een hal, hè, een gecompartimenteerde hal, heeft men een vervoerssysteem geplaatst van Metaalbouw Emmelen. Dat is op zich wel interessant, omdat Metaalbouw Emmelen ook de constructeur is van Apirama, dus de bootjesattractie die nu Bos van Plop is. Dus de twee dark rides die ze hier hebben, zijn alle twee eigenlijk van dezelfde fabrikant. Althans van het transportsysteem. Daar hebben ze dat in geplaatst. Dus waar je inderdaad vierpersoonswagentjes, waar je eigenlijk maar twee volwassenen in kunnen zitten en twee kinderen. Dus aanzienlijk beperkte capaciteit, een rondje maken langs allerlei scènes.
En die Metaalbouw Emmelen, die hebben we nog wel eens een paar keer zien voorbij komen in pretparkland. Hè. In de Efteling staat natuurlijk nu die nieuwe, vernieuwde versie, moet ik eigenlijk zeggen, van de oude Tufferbaan sinds een paar jaar.
Ja.
Scorpios bijvoorbeeld in Toverland is ook een attractie. In hetzelfde park, die Garden Tour die er sinds vorig jaar staat. Zijn altijd zo, of de meeste attracties die ze bouwen, zijn eigenlijk eerder zo van dat kleinere transporttype attracties. People Movers zou je het bijna kunnen noemen.
Absoluut. Ja, Scorpios, ja, dat is een schommelschip natuurlijk. Maar ze doen ook andere dingen. Maar eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen dat Metaalbouw Emmelen zo'n beetje zich de hofleverancier mag noemen van Plopsland. Hè. De eendendraaimolen, de tractors, de konijntjes in de plopzone zijn van hen. Dus Bos van Plop is van hen. Deze attractie, de op reis van Boema, is van hen. Het zijn allemaal attracties met een lage capaciteit en lange wachttijden. Dat hebben ze allemaal gemeen. Het zijn attracties die ook altijd heel erg fraai vormgegeven zijn. Dat kunnen ze echt heel mooi, dat styleren van hun voertuigen. En als wij klagen over het feit dat dit een attractie is met een lage capaciteit, dan is dat inderdaad een van de schuldige partijen waar je moet naar kijken natuurlijk.
Ja, jammer genoeg wel. Nu zijn er ook wel een aantal keuzes in gemaakt door het park zelf, vermoed ik. Want Metaalbouw Emmelen, je zegt dat net, van ze maken mooi vormgegeven karretjes. Dat is ook inderdaad zo, maar dat zullen ze ook moeten, want that's what sells. Hè? Alle vormgeving daar rond en zo, dat is oftewel aan het park zelf of aan een andere derde partij die dat bouwt.
Het is ook echt belangrijk dat de lage capaciteit van op reis met Boomba twee redenen heeft. Aan de ene kant een operationele reden, hè, wat we vertaald hebben, een ritssysteem met een lage capaciteit. Maar er is ook een andere, dat is een creatieve reden. Want het is zo dat eigenlijk Piet de Koning van op reis met Boomba zijn eigen Fata Morgana wil maken. Een van de mooie dingen dat hij vond in attracties als Fata Morgana, dat is dat daar, als je een scène binnenvaart, je daar zo'n beetje in je eentje in die scène bent. En daarom eiste hij dat die attractie, ook al kunnen die wagens eigenlijk heel dicht tegen elkaar aanrijden, op zo'n manier geprogrammeerd zou worden dat iedereen in zijn wagentje apart in een scène zou zitten. En daardoor is de afstand tussen elk wagentje aanzienlijk groter dan eigenlijk nodig is. En aanzienlijk groter dan eigenlijk goed is voor de capaciteit van deze attractie. Het is dus ook door die creatieve, door die artistieke keuze, dat op reis met Boomba eigenlijk een veel lagere capaciteit haalt dan eigenlijk mogelijk zou zijn. Op het moment dat je op een of andere manier zou zeggen van we laten alle deuren tussen alle scènes openstaan, we herprogrammeren alle scènes, zodat daar een soort van continue loop is, en we gaan die karretjes daar gewoon één na één gewoon door laten rijden, dan kun je zonder veel problemen de attractiecapaciteit verdubbelen.
Nou, dan heb je dat natuurlijk de hele wachtrij ietsje sneller gedaan, des te beter. Maar misschien om eens even te starten met die attractie zelf, hè, als we er eens doorheen gaan. Je komt daar ja, hoe laat ik het zeggen, als je dan toch al in die hal bent, in die circus tent, dan kom je eigenlijk op een soort ja, platformpje waar een soort straatje is gecreëerd, lijkt het bijna wel, tussen eigenlijk de in- en de uitgang van de attractie. Die autootjes staan daar op je te wachten en die staan klaar om met jou door een grote poort heen te gaan, om de wereld van Boomba echt in te stappen.
Juist, ja. En de reis die Boomba maakt, vertrekt met zijn autootje op weg door het Vlaamse heuvelachtige landschap. En daarna trekt hij opeenvolgend naar Azië, naar de Noordpool, door de ruimte, door de jungle, duikt hij in die oceaan en eindigt hij waar hij vandaan is gekomen, in het circus.
Ja, en in dat stukje eigenlijk, de overgangen, moet ik eerlijk toegeven, zijn op heel veel momenten best wel leuk gedaan. Een van de elementen waarop ze dat doen, is omdat er in het karretje zit ook de voice-over vanuit de tv-show.
Klopt, het is dezelfde stem die de tv-serie heeft ingesproken.
Ja, en die kun je zowel in het Nederlands als in het Frans.
Ja, knopje op de eerste rij en als je niks kiest, dan is het sowieso in het Nederlands.
Ja, en dan krijg je dus niet alleen mee hoe dat de overgangen gaan, maar zelfs ook in de decors doen ze dat. Hè. Op een gegeven moment gaan ze over van de jungle naar onder water. En dan is op het einde van die scène best wel een leuke waterval met een projectie van ja, cartoonisch water, wat me ergens in de en een beetje deed denken aan hoe dat ze dat doen bij Mickey Minnie's Runaway Railway in de Amerikaanse Disneyparken. En dat water dat loopt dan op in de volgende scène, wordt steeds groter en dan ben je onder water.
Ja. Het toffe is dat de attractie is een combinatie van aan de ene kant fysieke decors met echte animatronics, aangevuld met projecties en aangevuld ook met beeldschermen. Her en daar komt af en toe zo'n groot projectiescherm terug van die tribune met kleutertjes die je ook kent uit de televisieserie. En her en daar zijn er ook schermen waar dan figuren op getoond worden uit de serie. Die hebben dan een bepaalde bewegelijkheid die je op dat moment niet zou kunnen hebben uit een animatronic. Maar daarnaast zijn er heel veel bewegende effecten. In totaal zijn er zo'n 50 bewegende figuren en zo'n 100 daarnaast nog eens bewegende effecten, gaande van autootjes die heen en weer tilten tot dingetjes die heen en weer slingeren. En eigenlijk de keuzes die men gemaakt hebben zijn strategisch en zorgen ervoor dat er eigenlijk in elke scène heel veel bewegelijkheid zit.
Ja, en dat maakt ook dat het voor ons vandaag toch wel erg leuk was om daar gewoon op het gemak doorheen te wandelen. Omdat je dan voor het eerst ook pas echt goed kunt kijken naar die dingen die bewegen. Omdat er heel vaak gewoon hele slimme trucjes zijn bedacht om bijvoorbeeld de armen van een octopus te doen bewegen.
Ja,
hè?
Ja, absoluut, absoluut. Heel tof. En dat zie je ook als je er doorheen wandelt. Maar dat zie je ook als je in een karretje zit. De poppen zijn gemaakt op het formaat van een kleuter. En is gemaakt van vilt, een hele aaibare stof. En dat was heel erg belangrijk voor Pieter Koning. Omdat aan de ene kant is dat een beetje de stof waaruit de poppen gemaakt zijn die je op de tv-serie ziet. Aan de andere kant is vilt ook iets dat je associeert met kinderkleding, kleuterkleding bij wijze van spreken. En dat wou hij op die manier laten uitstralen. Het heeft een hele warme uitstraling daardoor, de hele Dark Ride.
Ja, het heeft iets enorm knuffelbaars, hè, wat natuurlijk ook wel gaat helpen als je daarna weer naar buiten gaat in het gebouw door de gift shop, waar die knuffels ook te koop zijn natuurlijk.
Ja, hele eenvoudige scènes allemaal, waarbij ingespeeld worden op de meest clichématige, en ik bedoel clichématig nu in de meest positieve betekenis van het woord, uitbeelding van dingen als ruimte, dingen als onderwater, dingen als Azië. Heel mooi effect waarbij een vuurspuwende draak met een soort van mesh-effect en een projectie als het ware vuur gaat spuwen. Echt heel tof gedaan. En kinderen moeten deze attractie niet 3, 4, 5 keer doen om te begrijpen wat de boodschap is. En de manier waarop de scènes geprogrammeerd zijn, zorgt er ook voor dat naarmate je met je autootje dieper in de scène gaat, dat je steeds weer getriggerd wordt om naar links en naar rechts, naar andere kanten, dan kijk ook naar boven te kijken. En het zorgt ervoor dat kinderen eigenlijk overdonderd worden met een heleboel impulsen, scène na scène.
Ja, en ook de expressies die van de bewegende figuren afkomen, die zijn ook heel erg simpel. Hè. Als Boomba vastzit met zijn jeep, dan kijkt hij toch even in lichte paniek, maar lijkt nog alles wel onder controle te hebben. Dat soort simpele expressies zitten daar ook heel erg in. En dat maakt het natuurlijk voor die kinderen natuurlijk ook verstaanbaar. Hè, want die moet je niet met taal gaan volgooien in een dark ride natuurlijk.
Ja, en ook heel leuk, ook voor ons zelfs, is dat een beetje afgekeken van Where's Wally? In elke scène er een kiwi of een Babylou-figuurtje inzetten. Kiwi, dat is die zwarte vogel. Die Babylou, dat is de babyversie van Boomba. In de meeste scènes komen ze allebei voor. In sommige scènes is maar één van de twee te zien. Maar in veel gevallen zijn ze een beetje verstopt of zijn ze niet zo makkelijk zichtbaar. En zeker als je de attractie 1 of 2 keer doet, ga je die figuren niet zien. Maar als je daarna een 1/3 of 1/4 of 1/5 keer door de attractie gaat, dan kun je echt letterlijk op zoek gaan naar elke scène.
En los daarvan zitten er ook nog in een heel aantal scènes kleine, schattige details verstopt. Een klein bootje wat ergens over over de golven heen aan het gaan is. Dat soort kleine figuurtjes die ergens zitten. Zeewier dat aan het draaien is, wat je misschien niet zo heel erg zult zien als je er in een seconde langs rijdt in dit geval. Of vaart, ligt eraan hoe je het interpreteert. Maar dat soort kleine, schattige, leuke details maken het ook oprecht vele malen leuker dan die vergelijking met Sneeuwvlokje die je in het begin maakte.
Eigenlijk besef ik nu hoe onrespectvol die vergelijking eigenlijk is. Deze attractie is vele, vele malen beter dan Sneeuwvlok in Europa Park. Daarvan. Maar ik maak denk de vergelijking vooral op het gevoel dat ik kreeg van de attractie. Hoe kleine scènes met kleine, gelijkaardige poppen qua grootte, et cetera, een verhaal proberen uit te beelden. We hebben het vaak over storytelling. Hè? Hier wordt geen verhaal verteld. Maar hier wordt wel iets verteld. Ik bedoel, daar zit een soort van narratief gegeven in. Het reisgegeven in de attractie wordt op een hele manier, mooie manier weergegeven. En als je om je heen kijkt, dan wordt dat reisthema steeds weer hernomen. Je merkt bijvoorbeeld dat je ziet koffers en valiezen. Je ziet dat autootje van Boemba dat steeds weer terugkeert. Je ziet op een bepaald moment een wegwijzen naar verschillende plekken en ook een wegwijzer die terugwijst naar Plopsaland. Dus je wordt als het ware steeds weer herinnerd aan het idee van we zijn op reis. En dan uiteraard kom je in die scènes terecht waar je dan de nieuwe locaties ziet waar Boemba weer is teruggekomen. En dan gaat men op de meest creatieve manier op zoek naar hoe kunnen die figuren, die kinderen van de tv-serie, nu eens integreren in het thema jungle of in het thema ruimte. En dan zie je dat men daar met een soort van kinderlijke joie de vivre is gaan spelen met wat kunnen we eens doen met Boemba in de ruimte of wat kunnen we eens doen met Boemba onder water.
Plus, je zegt hier, er wordt geen verhaal verteld. En dat is in de kern waar. Hè? Er zit geen storytelling rechtstreeks in of zo. Maar er zit wel een heel duidelijk en toch best wel charmant inleiding midden-slot aan deze attractie. Je gaat een eerste scène in waar je Boemba voor het eerste keertje tegenkomt in zijn knuffelbare, aaibare manier die hij in deze hele darkheid zal aannemen.
Ja, de vertrekscène
koffers.
Ja, klopt.
Dan heb je het hele midden, dat natuurlijk het grootste gedeelte van de attractie is, langs alle landen. En dan eindig je niet per se nog niet eens in dat circus. Dat is ook al een soort groot spektakeleinde. Maar daarna sluiten ze het boek eigenlijk net zoals ze in de tv-serie deden met die twee wormen die elkaar een kusje geven, terwijl ze een hartje vormen. En Boemba die aan het slapen is. Hè?
Ja, is een badge. En dat is eigenlijk het laatste. Je ziet voor je als het ware weer terugkeert naar de enige. Dus in dat opzicht, ja, er zit een soort van narratieve structuur, laat het zo zeggen. Misschien geen verhaal, maar een soort van narratieve structuur in de dark ride. Die weliswaar op kindermaat, op peuter- en kleutermaat is, maar eigenlijk perfect aansluit bij de leefwereld die ze hier proberen tot uitdrukking.
Het is echt eigenlijk instappen in een kinderboek wat je aan je peuter zou kunnen voorlezen voor het slapen gaan eigenlijk. Dat is zo'n beetje het gevoel wat ik er ook bij had, waarbij op iedere pagina de plaatjes stond. Normaal gezien als je aan de bedrand van je eventuele kind zou zitten. Hier zit je erin met je kind.
Zoals gezegd, de attractie is ontworpen door Pieter Koning, die na Bos van Plop eigenlijk hiermee zijn tweede grote taak uit mocht realiseren voor Plopsa. De decors, de kostuums, de projection mapping, de shaping, de animatronics zelf, die werden grotendeels gebouwd door het Belgische thematiseringsbedrijf Fish Eye uit Wetteren bij Gent. Dat bedrijf was eerder al verantwoordelijk voor heel wat projecten, recente projecten binnen Plopsaland. Het interieur van de kamers in het Plopsa Hotel, de ledwall in het station en de decoratie in de wachtrij van de Ride of Happiness. En ook een groot deel van de omvorming van Comic Station naar Plopsa Station enkele jaren geleden, die werd door Fish Eye gedaan. Die link tussen Plopsaland en Fish Eye is niet toevallig hoor. Het Gentse bedrijf bouwt echt al jarenlang mee aan de podia van Tomorrowland en kreeg daardoor ook de vraag van Gert Verhulst of ze op een bepaald moment mee wilde werken aan de decors van musicals als 4045 en de K3 musicals, et cetera. Uiteraard, vandaar kwamen de eerste opdrachten om dingen te doen voor Plopsa. En uiteindelijk hebben ze hiermee als het ware het grootste project gedaan uit hun geschiedenis. Nederlandse luisteraars kennen Fish Eye misschien niet zelf, maar kennen wel een van de belangrijkste realisaties, want zij zijn onder andere ook de ontwerpers van het decor van het NOS-journaal.
Okay.
Dat is helemaal in Gent gebouwd, vormgegeven, gestileerd, gedesigned en daarna in Hilversum opgebouwd. Het is bedrijf Fish Eye, dat dus ook eigenlijk grotendeels eigenlijk onder leiding van Pieter Koning en een heleboel mensen binnen Plopsa natuurlijk, de tekening van Pieter Koning heeft omgezet naar de driedimensionele werkelijkheid die ze nu zijn. Het is waarlijk een geweldige attractie. En ik snap, het is voor peuters, het is voor kleuters, het is Boemba, for God's sake. En we zijn twee volwassen mensen. Maar ik heb zoveel bewondering voor het métier van het maken van een darkride. Voor alle vakmanschap, alle talenten die je moet gebruiken om een darkride te maken. En als dat hele pakketje samenkomt in een eigenlijk vrij unieke attractie als op reis met Boemba, dan kan ik daar als pretparkliefhebber alleen maar heel erg blij om zijn. En ik kan niet anders doen dan luisteraars die ook houden van darkrides, Kijk doorheen dat kinderlijke van dat figuurtje van Boomba en kom eens kijken naar die attractie. Het is waarlijk een geweldige darkride geworden wat ze hier hebben in Plopsaland.
Ja, en dit is ook de type attractie die bijzonder goed past natuurlijk bij een park als Plopsaland. Het wordt soms wel eens zo de Vlaamse Disneyland genoemd. Mm-hmm. En wat dat betreft misten het vaak zijn Fantasyland darkrides, om het zomaar even te noemen. Ja, ja. En ik denk dat ze, en ik heb ook het sterke vermoeden, dat ze hier nog zeker niet klaar zijn met een darkride verhaal.
Well, ze zijn zeker nog niet klaar met oprijs met Boomba, laten we heel eerlijk zijn. De attractie ziet er fantastisch uit, maar waar we daarnet al naar verwezen, de extreem lage capaciteit aan de ene kant te wijten aan de operationele capaciteit van het transportsysteem, maar aan de andere kant ook door de creatieve keuze van Pieter Koning, dat is een probleem. Ja. Want voor al duidelijk, het is geen fijne hal om in te wachten. Het is geen mooie wachtrij om in te staan. Ik weet dat ze de komende weken en maanden ook plannen hebben om daar serieuze veranderingen aan te maken. Om het wachten daar net iets aangenamer te maken. Maar goed, dat is één aspect. Het aangenamer maken van het wachten. Een ander aspect is, er moet iets aan die capaciteit gebeuren. En ik denk dat op een bepaald moment misschien Pieter Koning zijn trots gaat moeten inslikken. En zeggen van, ik stap af van dat idee dat wagentjes alleen in scènes moeten zijn. We moeten die capaciteit gewoon gaan opdrijven. We moeten daar een soort van bijna halve omnimove van maken. Misschien gaat er op een bepaald moment, als dit ritssysteem afgeschreven is, of misschien al eerder of iets eigenlijk gewoon gedacht worden van, misschien moet daar gewoon een nieuw vervoerssysteem in stoppen. Volgens mij is dit per definitie het soort attractie waar dat eigenlijk vrij makkelijk zou kunnen. Maar ik kan mij niet voorstellen dat de situatie die ze op dit moment hebben, dat iets is wat ook maar iemand in Plopsaland ervaart als iets positiefs. Ik kan me ook voorstellen dat ze behoorlijk wat ontevreden klanten hierdoor krijgen. Dat hun gasten die daar met hun jonge cross staan te wachten echt wel gefrustreerd worden door de traagheid van de attractie. Die bovendien nog eens verergerd wordt, we hebben dat vandaag ook gemerkt, door die expresspasjes die daar de hele tijd tussen klippen. Dus op een dag dat er heel veel verkocht worden, is dat ook in één keer iets dat gaat meespelen. Ik verwacht dat Plopsaland hier iets aan gaat doen. Als dat zou kunnen gebeuren, mochten ze die capaciteit omhoog kunnen krijgen, dat daar meer mensen in kunnen en vooral dat die wachtrijen naar omlaag kunnen, dan denk ik dat ze hier een hele mooie, hele fraaie, hele kleurrijke, hele warme, hele gemoedelijke darkride staat. Die de tand des tijds echt goed gaat kunnen doorstaan. Maar de capaciteit moet omhoog.
Amen, volledig mee eens. Maar ik denk dat het hele verhaal van de darkrides zelfs niet alleen daarbij stopt. Hè. Sowieso zijn ze momenteel in Duitsland ook al bezig aan een darkride die ze al hadden staan. Die ze hadden geërfd, laten we het zo maar even zeggen.
Wel een omnimover met een enorme capaciteit.
Ja, waar nooit een wachtrij stond vroeger. Ja. En tegelijkertijd staat er hier in dit park, hier in de pannen, staat ook nog steeds een darkride die wel wat capaciteitsproblemen heeft. En die, de tandestijd, ik vind het nog steeds enorm charmant om door het bos van Plop heen te gaan, want daar gaat het natuurlijk over. En het is nostalgie geworden voor mij. Maar je merkt toch wel als je door die attractie heen gaat, het begint op te geraken.
Het is op, hè, vooral.
Ja. Vooral het technische gedeelte kan ik me echt wel voorstellen. Ik keek eens om me heen en de bootjes die ik voorbij zag waren. We hadden geluk dat we een bootje hadden met een kaars die werkte, maar we waren de enige. Dus daar zal het ook wel de komende jaren nog wel eens vaak over gaan. En ik vermoed dat Plopsa, zelfs los van die attractie, zeker nog wel eens een keer gaat mogen gaan spelen met darkrides. Want ze hebben een heel aantal dingen wel echt onder de knie, hè. Zo die indoorgebieden, zeker een Maya-land of een Plopsa Indoor Hasselt of Coevorde of al die indoorparken, dat zit wel goed. Net zozeer dat Wikiland, wat ze nu al een paar keer zijn aan het toch aan het proberen te kopiëren. Dat is echt zo een van die dingen waar ik, dat is waar dat Plopsa echt in één keer de nagel op zijn kop slaat en het echt in één keer goed doet. Zelfs al is dit niet voor mij gebouwd, zeg maar, en geniet ik hier niet de hele dag van. Dit klopt wel. En ik hoop dat Plopsa de komende jaren kan gaan zoeken naar die ene vorm, zij het een Boomba, zij het een andere, misschien iets serieuzere soort van type darkheid, waar we van zeggen van, dit doet Plopsa gewoon in één keer goed en ze maken er iets bijzonder charmant van, zelfs al is het niet voor ons, maar dan komen er hopelijk de komende jaren wel een aantal darkheids bij.
Ze willen Plopsaland 2.0 neerzetten als de Disney van Vlaanderen en ver daarbuiten. De figuren moeten weer central stage krijgen. Daar draait het om. Er is geen beter attractietype om figuren central stage te zetten dan een darkride. Dus wat mij betreft, bouw snel die nummer 3 of nummer 4 hier, laat ze maar gauw komen. In mijn ogen is Plopsaland de ideale plek om nog wat darkrides toe te voegen. Gezien dat men hier een all-weather bestemming wil worden, is het darkride type ook uitstekend geschikt daarvoor. Maar misschien moet men in eerste instantie toch eens gaan kijken hoe de capaciteit van zowel Bos van Plop en de houdbaarheid van die attractie en vooral de capaciteit van de oprijs met Boomba aanzienlijk verbeterd kan worden voor ze de volgende stap zetten. Maar wat mij betreft heeft oprijs met Boomba mij echt gerustgesteld. Plopsa kan darkrides maken. Ik ben nu dubbel zo geïnteresseerd in die Smurf taak die er volgend jaar in Holiday Park aankomt. En wat mij betreft, laat ze maar komen in Plopsa Co, in de indoorparken, et cetera. Die darkrides, ik weet dat zijn dure dingen, maar al bij al 12,5 miljoen euro voor dat gebouw, voor al die attracties, voor al die thema en een darkride, dat valt het eigenlijk toch nog mee, hè?
Ja, ja.
Dus in dat opzicht van Plopsa, meer darkrides.
Ja, ja. Ja,
Plopsa en... 2.0, laat dat ook een sleutelpunt zijn aan jullie toekomststrategie en volgens mij gaat dat werken.
En we zeiden zo net dus nog van, ja, er moeten wel degelijk een aantal dingen nog eens naar gekeken worden. Maar dat zijn denk ik wel lessons learned nu. Die beseft Plopsa ondertussen ook wel goed. We zijn echt niet de enige zijn die het afgelopen jaar gezegd hebben dat die capaciteit daar omhoog moet. Neem dat mee naar de volgende keer, maar dat wil niet zeggen dat je je diploma darkrides maken niet hebt gehaald bij deze. Want ik ben bijzonder gecharmeerd door het bos van Plop nog steeds na al die jaren. En ook nog steeds bijzonder gecharmeerd van die nieuwe darkride hier. En dan moeten we binnenkort maar eens een keer een aflevering gaan maken over wat er in Duitsland gebouwd wordt.
Dat smurfen we.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.